Goedemorgen, broeders en zusters. En ik wil graag een paar woorden met u lezen daarom uit Deuteronomium 32. In Deuteronomium 32, daar neemt Mozes afscheid van het volk, wat hij meer dan 40 jaar mocht leiden door de woestijn. Een volk wat hij mocht brengen aan het hart van God. En nu dat volk staat aan de poorten van het beloofde land, gaat Mozes een lied zingen. Ik weet niet of die zo mooi begeleid is door fluit en door orgel, maar het zal ongetwijfeld een aangrijpend lied geweest zijn. En ik wil daarvan lezen, te beginnen bij vers 9. Waar staat, want des Heren deel is zijn volk. Jacob het hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. En dan heel in het bijzonder het schriftgedeelte waar ik vanmorgen wat over wil zeggen. Hij beschutte hem, lette op hem en bewaarde hem als zijn oogappel. Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt en er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Heere alleen geleid. En geen vreemde God stond hem terzijde. Ik heb over de woordverkondiging geschreven voor vanmorgen: Israël, Gods oogappel, maar u en ik ook. Ik denk dat we allemaal wel eens kennis genomen hebben op de een of andere manier van de uitdrukking: jij bent mijn oogappel. Of als je nog klein was, jij bent mijn oogappeltje. Weet u wat dat woord eigenlijk ten diepste betekent? Als je gewoon dat woord oogappel opzoekt in het woordenboek, dan staat daar de meest geliefde persoon. Dus het betekent nogal wat als iemand tegen je zegt: jij bent mijn oogappel. God heeft dat tegen Israël gezegd. Mozes hield dat het volk voor, vlak voordat hij heen ging. En we weten allemaal wel dat woorden die gesproken worden door mensen die heen gaan, je leven lang je bijblijven. Dat kunnen woorden van grote waarde zijn. Maar nou is de vraag van morgen: durf jij, durf ik te aanvaarden dat je Gods oogappel bent? Misschien vindt u dat een hele vreemde vraag. Durft u te aanvaarden dat u Gods meest geliefde persoon bent? Dat is een vraag waar u misschien nooit zo vaak over heeft nagedacht. Maar als dat niet het geval is, als je dat niet voor je hart, voor je leven, door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus durft te aanvaarden, dan denk ik heb je een groot geloofsprobleem. Dan vallen ook heel veel liederen niet meer zo gemakkelijk mee te zingen. Wat te denken bijvoorbeeld: ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Of wat te denken van dat andere prachtige lied: ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en dan komt het, en zijn oog rust zo teder op mij. Soms duizelt je dat, hè? Dat de schrift je duidelijk maakt dat je door genade Gods oogappel bent. En als God dat in zijn woord tegen u, tegen mij zegt, dan kun je daar op twee manieren op reageren. Je kunt er heel positief op reageren. Je kunt het blij uitzingen. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Je kunt, zoals we dat een keer in deze dienst hebben gedaan, de Bijbel openslaan en die geweldige woorden lezen aan het begin van de Judasbrief, waar staat dat wij geroepenen zijn die door de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard worden. Maar weet u wat mijn vrouw en ik vaak merken in het pastoraat? In zoveel gesprekken met jongeren en met ouderen, dat ze het niet durven toe te laten dat ze een oogappel zijn. Dat vermijden ze het liefst. Soms komt dat voort uit het feit dat ze thuis altijd moesten ervaren dat zij in elk geval vaders en moeders oogappel niet waren. Dat er voor hen altijd maar een plaats in de achterhoede was weggelegd. Sommige jonge mensen hebben het me wel verteld, ik was het zwarte schaap in de familie. Nee, mijn broer of mijn zus, dat was vader of dat was moeders oogappel. Toen ik nog voor de klas stond, kreeg ik elk jaar een nieuwe klas. En degene die de kinderen begeleidde op specifieke terreinen wilde zo graag altijd voor de grote vakantie een gesprek met mij over alle kinderen, want veel van die kinderen hadden een rugzakje. Die hadden speciale begeleiding nodig. En ik heb altijd gezegd, ik ga dat gesprek niet met je aan. Ik kom pas na een week of zes, als ik zelf een week of zes met de kinderen heb gewerkt, om je te vragen hoe ik met bepaalde dingen rekening moet houden. Maar ik wil ze aanvaarden en met open armen als een onbeschreven blad. En niet als een kind wat van de ene leerkracht naar de andere leerkracht wordt doorgegeven. Maar ik wil ze benaderen vanuit de liefde van de Heer Jezus Christus. Als mens moet je wel voorzichtig zijn met het gebruiken van de term, jij bent mijn oogappel. Want het gevaar is zo groot dat je dan een van je kinderen, een van je kleinkinderen, gaat verkiezen, gaat plaatsen boven de ander. God de Vader zal dat nooit doen. En hij heeft elk mensenkind geschapen. En hij zegt, door de Heer Jezus Christus ben jij mijn oogappel. Het is niet zo gemakkelijk dat te aanvaarden, ook als je denkt aan jezelf. Ik zeg nou zelf, wij mensen zitten vaak vol met angsten, vol met twijfel. Oh ja. Ik weet heel zeker dat Ab en zijn vrouw de liederen voor vanmorgen met zorg hebben uitgekozen. En dat ze dat met een biddend hart hebben gedaan. En als God hen in het hart legt om tegen u en tegen mij te zeggen door de liederen heen, wij mogen een God dienen die je altijd zo'n veilig gevoel geeft. En je altijd mag weten dat je veilig in Jezus' armen bent. Wij mogen een God dienen die in het Oude Testament ook gezegd heeft, om Israël en dus ook ons te bemoedigen met die geweldige woorden dat de ogen van God gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan en ieder wier hart volkomen naar hem uitgaat. Maar ja, wij zijn mensen die van nature zo geneigd zijn om te kijken naar wat voorhanden is. Wat we meemaken op dit of op dat moment. Wij zijn veel meer geneigd om waarde toe te kennen aan de omstandigheden. We zien op allerlei terreinen moeilijkheden, terwijl God zegt dat zijn nou juist mogelijkheden voor mij om te laten zien dat je zo kostbaar bent in mijn ogen. Nee, je kunt daar soms niet van genieten. Je durft soms dat woord niet, of die prachtige verzen niet te zingen, dat je een koninklijk kind bent door de Vader bemind. Want hoe vaak ben je niet angstig voor bepaalde situaties? Hoe vaak merk je niet dat je zo gemakkelijk vervalt in fouten die je al zo lang doet? En Satan is er als de kippen bij om je te laten zien dat je op tal van terreinen tekortschiet. En hij vuurt zijn brandende pijlen af naar je gedachtenleven. En hij zegt tegen je, terwijl je hier zo mooi zit te zingen, misschien wel tweede stem. Ja, maar wacht even. Jij denkt toch niet dat God jou lief heeft? Jij denkt toch niet dat jij Gods oogappel bent? Jij denkt toch niet dat die genade waarover gezongen wordt, dat die voor jou beschikbaar is? Weet u wat er in Openbaring 12 staat? Dat er in de hemel iemand is die ons dag en nacht aanklaagt. Tot het moment, zegt de schrift, dat hij straks ten tijde van de grote verdrukking uit de hemel wordt geknikkerd. En dan zal hij zijn vlammende haat, die nu al op alle terreinen wordt geëtaleerd, zal hij richten op Gods oogappel, Israël. En dan zal God zijn woord ook gestand doen. Want in Zacharia staat opgetekend, wie mijn oogappel aanraakt, die zal mij aanraken. Heel veel mensen, jongeren en ouderen, worstelen met de vraag of ze wel echt geliefd zijn. Of er wel echt iemand is die om hen geeft, die van hen houdt. Het is me vanmorgen opgevallen, zowel in de bidstond vooraf als hier, dat hier intens gebeden wordt voor de kinderen die naar boven gaan. Wat prachtig. Ik ben er nooit zo gelukkig mee dat als ik spreek dat de kinderen weggaan. Maar dat komt omdat ik altijd te midden van kinderen heb gestaan. Maar wat gezegend dat hier gebeden wordt voor kinderen die naar boven gaan. Je kunt ze geen betere plaats toewensen. En ik zou zeggen, bid dat God daarboven hun ogen opent. Voor het feit dat ze geliefd zijn. Dat ze er mogen zijn. Dat God een plan, een doel heeft met je leven. Want wij leven in een tijd waar alles en iedereen je laat weten dat het leven op deze aarde zinloos is. Maar wij hebben niet alleen de verlossing, maar wij hebben ook een heerlijke toekomst. Iemand heeft dat eens zo gezegd. Wij hebben geen hopeloos einde te verwachten als christenen. Maar wij zijn op weg naar een eindeloze hoop. Mozes liet dat aan Israël weten. Als hij afscheid neemt. Hij doet het nota bene zingend. En waar die mee begint is de bezingen, de liefde van de Alleroogste voor zijn oogappel Israël. Dan zou je de vraag kunnen stellen, waarom noemde God Israël nou zijn oogappel? Nou, heel simpel, omdat de Bijbel vaak beelden gebruikt om ons duidelijk te maken hoe belangrijk bepaalde dingen zijn. En heel vaak worden daar ook dingen van ons menselijk lichaam voor gebruikt. Want u weet allemaal wel hoe kostbaar uw oogappel is. Een tijdje geleden had ik problemen met dit oogappeltje. Ik stapte 's morgens in de auto, het was prachtig zonnig weer. En ik deed mijn zonnebril op en ik dacht, die is in tijden niet schoongemaakt, want door het ene glas zie ik bijna niks. En ik heb dan zo'n lieve vrouw naast me met allemaal poetsdoekjes, hè. Glansdoekjes, dus die heeft mijn bril grondig schoongemaakt. Het glas zat er gelukkig nog in. En toen heb ik die bril weer opgezet, maar het probleem bleef niet weg. Toch maar even naar de dokter. Gelijk doorgestuurd naar de oogarts. En hij zei, er zijn in jouw ogen een paar aderen gesprongen. Hij zegt, als je lichtflitsen ziet, moet je à la minuut weer terugkomen. Hij zegt, wat je ziet in je oog, dat is bloed. Zo'n klein bolletje. Zoveel problemen. En ik heb de wereld een paar dagen wazig bekeken. Gelukkig heb je dan twee ogen. Maar ik merkte gewoon, er zitten van die grijze fladden in het beeld. Slierten. Spikkeltjes. Soms was het net alsof je door prikkeldraad heen keek. Is nu gelukkig weg. Maar opeens ga je ontdekken. Dat oogappeltje van mij, dat is buitengewoon kwetsbaar. Als Mozes dat afscheidslied zingt, dan laat hij ons als het ware meegenieten van hoe God aankijkt tegen Israël. Ja, dat is heel anders dan de wereld doet. Maar dat is ook heel anders dan tal van christenen hebben gedaan in het verleden en soms nog doen. Die zeggen, Israël is op grond van wat het gedaan heeft niet langer Gods oogappel. Dat zijn wij geworden, wat een hoogmoed. Nee, God laat nooit varen het werk van zijn handen. Gods oog blijft altijd gericht op Israël. En in het journaal van God in de Bijbel kun je lezen wat God ook in de komende tijd nog met en door Israël gaat doen. Leest u bijvoorbeeld eens wat er staat in Deuteronomium 7 vers 6. Daar kun je zo duidelijk zien dat God zijn hart verpand heeft aan Israël. Dat God dat Joodse volk beschouwt als zijn heilig, zijn dierbare eigendom. In Deuteronomium 7 vers 6. Daar zegt Mozes tegen het volk. Deuteronomium 7 vers 6. Want gij zijt de Heere, uw God, een heilig volk. U heeft de Heere, uw God, verkoren. Dat gij hem tot een volk ten eigendom. En dan staat er in het Hebreeuws een woord segula, wat betekent een kleinood zou zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Was dat volk nou beter dan bijvoorbeeld Nederland? Of België of Amerika of Rusland? Nee. Dit was Gods verkiezende genade. Hij wilde een volk zich ten eigendom maken om aan de volkeren rondom te laten zien wat het betekende als God jou als oogappel mocht dienen. Wat is een oogappel kwetsbaar? Je hoeft hier op de dijk maar te gaan fietsen op een mooie zonnige dag. En voordat je het weet, heb je zo'n minuscuul klein mugje in je oog. Maar dan weet je vaak geen raad. En dan ga je wrijven en dan maak je het probleem alleen nog maar erger. En de een zegt je moet die kant op wrijven, de ander zegt je moet die kant op wrijven. Maar het is een ellendig gevoel. Je hoeft maar een zandkorreltje in het oog te krijgen en je bent bijna compleet van slag. Want je voelt het door je hele lichaam heen. En zeker als je een oogontsteking krijgt. De kwetsbaarheid van een oogappel is groot. En de kwetsbaarheid van de oogappel geldt ook voor uw en mijn omgang met het Joodse volk. Enige tijd geleden hadden we in Nederland en in heel veel gemeentes de Israëlzondag. Ik moet u zeggen dat ik daar altijd wat moeite mee heb. Net zo goed als ik dat heb de zondag na Pinksteren, als we de zondag van de leidende kerk hebben. Nee, begrijp me heel goed, ik heb niets tegen die zondag. Maar voor mensen die vervolgd worden vanwege het feit dat ze zich realiseren dat ze Gods oogappel zijn en dat ze daar niet van kunnen zwijgen, dan moet je niet één keer in het jaar gedenken. Zoals je één keer in het jaar Vaderdag hebt en Moederdag. Het zou wel leuk zijn, elke zondag, Vaderdag. Maar dat is het toch. Ik zou me geen raad weten met al die cadeautjes. Het grootste cadeau hebben we gehad van de Vader met hoofdletter. Je zult gedurig stil moeten staan bij hen die vanmorgen in het geheim bij elkaar komen om elkaar te verkondigen: wij zijn Gods oogappel. Door de Vader bemind. En ondanks de moeilijke omstandigheden gaat zijn oog, gaat zijn aandacht, gaat zijn liefde, gaat zijn trouw naar ons uit. En Israël moet dagelijks in je hart zijn. Want heeft God bij het oprichten van dat volk niet gezegd: wie u zegent zal door mij gezegend worden. Maar ook wie u vervloekt zal door mij vervloekt worden. Oh, als je een vliegje of een zandkorreltje in je ogen krijgt, dat weet je na verloop van tijd er wel uit te halen. Maar soms wordt iemand buitengewoon ernstig beschadigd in zijn oog. En dan heb je een probleem en dan hou je een probleem. Dat betekent dat sommige delen van het lichaam zo beschadigd kunnen worden, zo verminkt kunnen worden, dat herstel bijna niet mogelijk is. Wat zijn in de loop van de eeuwen Israël niet aan letsels toegebracht? Letsels die onherstelbaar zijn. Wat te denken van de verstrooiing die 40 jaar na het overlijden van de Heer Jezus aan het kruis heeft plaatsgevonden. Het volk werd verstrooid, werd eenzaam te midden van de volken. Wat te denken aan de onherstelbare schade die de arena's met zijn vervolgingen hebben teweeggebracht. Wat te denken van de ghetto's, het volk van God bijeengedreven is. Wat te denken van de 6 miljoen Joden die in de Tweede Wereldoorlog letterlijk zijn afgeslacht. Oh, het lijkt wel alsof God in die periode de handen voor de ogen heeft gedaan. Maar God zegt duidelijk: wie mijn oogappel aanraakt, die raakt mij aan. Er komt een moment dat God daarover zal oordelen. Weet je wat nou zo bijzonder is? Het feit dat u mij nu kunt zien, scherp of wat minder scherp, dat kan aan de kwaliteit van onze ogen liggen. En we weten dat kan bij het ouder worden ook minder worden. Maar onze ogen laten licht door. En dat licht dat wordt op ons netvlies vertaald in beelden. Dus je zou kunnen zeggen, je oogappel, dat is de toegangspoort tot het licht. En we gaan toe naar een tijd dat we weer Advent en Kerst mogen gaan vieren. En dan gaan we het met elkaar hopelijk ook hier uitjubelen. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn zielen, bid het aan.
God heeft Israël bedoeld om het licht van Gods reddende genade de wereld in te brengen. Een toegangspoort tot het licht. En ach, wat heeft het schromelijk verzaakt. Maar dat neemt niet weg dat Israël Gods toegangspoort om het licht in de wereld te brengen blijft. Want hij is getrouw. Zijn plannen falen niet. Johannes 4, vers 22 is de Heer Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij in vers 22, gij aanbidt wat gij niet weet. Moet je eens voorstellen. Je gaat naar een gemeente. Er worden prachtige aanbiddingsliederen gespeeld en gezongen. En je staat jezelf als het ware een beetje af te vragen, wat doe ik hier nou toch eigenlijk? Ik aanbid wel, maar wat aanbid ik? Nou, dat was de situatie van deze vrouw. Die dronk uit een bron die haar bepaald niet gelukkig had gemaakt. Maar dan zegt de Heer Jezus, wij aanbidden wat wij weten, want, en dan komt er een kernachtig woord, nooit vergeten, de zaligheid is uit de Joden. Wat mogen wij God en het Joodse volk dankbaar zijn. Want het licht in ons hart is ontstoken, omdat God Israël verkoos. En als wij zojuist die prachtige liederen hebben gezongen, het was voor mij een onbekend lied, maar het zingt zo gemakkelijk mee. Veilig, veilig, veilig. Was ik zo blij dat er bij stond dat je het meerdere keren moest zingen. Soms moet je dat zo tegen jezelf zeggen, tegen jezelf zingen. Maar God heeft zijn beschermende hand uitgestrekt naar zijn oogappel Israël. Zou u eens met mij willen opslaan, Nehemia 9... Ezra, Nehemia, Esther, Job. Daar zitten we. In Nehemia 9. Te beginnen bij vers 16. En leest u dan gewoon eens even mee wat daar staat. Nehemia 9, vers 16. Doch zij, onze vaderen, dus die worden daarmee bedoeld, handelden misdadig en verhaarden hun nek en luisterden niet naar uw geboden. Zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die gij onder hen gedaan had. En zij verharden hun nek en stelden in hun wederspannigheid een hoofd aan om terug te keren tot hun slavernij. Nou zou je denken, als de Heere God dat wordt aangedaan door zijn eigen oogappel, dat hij de ogen voor die mensen zou sluiten. Maar wat staat er dan? Maar, en betrek dat ook op je eigen leven, maar gij zijt een God van vergeving, punt 1. Genadig, punt 2. Barmhartig, punt 3. Langmoedig, punt 4. En groot van goede tierenheid, punt 5. En punt 6. En gij hebt hen niet verlaten. Neem dat vanaf morgen eens met je mee. Onderstreep dit vers in je Bijbel, zet er een uitroepteken bij. En dank God de komende 6 dagen elke dag voor een van die specifieke eigenschappen van de God die zegt dat jij zijn oogappel door genade mag zijn. Dan weet ik zeker dat hier volgende week niet gezongen wordt, maar gejubeld. Dat je veel meer bewust geworden bent wie je in Christus wel niet mag zijn. En dan staat er, zelfs toen zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden, dit is uw God die u uit Egypte heeft gevoerd. Wat moet dat voor God betekend hebben? En toen zij grote wandaden bedreven. Dat moet dat moeilijk geweest zijn, wat heeft dat God gesmart aan zijn hart. Hebt gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. De wolkolom week niet van boven hen desdaags om hen op de weg te leiden. Nog de vuurkolom des nachts om hun op de weg die zij gingen licht te geven. En gij hebt hun uw goede geest gegeven om hen te onderrichten. En uw manna hebt gij aan hun mond niet onthouden. En gij hebt hun water gegeven voor hun dorst. Ja, 40 jaar hebt gij hen in de woestijn onderhouden. Zij hebben geen gebrek gehad, hun klederen zijn niet versleten en hun voeten niet gezwollen. Zo groot was de trouw van God voor zijn oogappel. Zo groot zegt Mozes in zijn afscheidslied. En ik citeer een andere vertaling in vers 10b. Hij omringde het met zorg en met liefde. Koesterde het als zijn oogappel. Toen Israël verzaagde. Waren er toch nog een paar mensen. Er waren wel oudere mensen. Die uitzagen naar de komst van de Messias. Oudere mensen die dicht bij God leven. En die op het moment dat de Heer Jezus werd voorgesteld in de tempel, werd opgedragen, om het zo maar eens te zeggen, werd besneden. Het offer werd gebracht. 40 dagen daarna. Werd het door de Heilige Geest in de tempel gebracht. En dan neemt Simeon, die neemt dat kindeke Jezus op zijn armen. En wat zegt hij dan? Mijn ogen hebben het heil gezien. Wat God gebracht heeft aan deze wereld. Voor Israël en voor de wereld. En hij is er zo van onder de indruk. Dat hij zegt, Heer, laat mij nu maar gaan in vrede. En daar staat een oudere zuster bij. 84 jaar jong. 7 jaar was ze gelukkig getrouwd geweest. Toen was haar man overleden. En al de liefde en al de toewijding die ze aan haar man had gegeven, gaf ze voortaan aan de dienst van de Heer. En ze was elke dag in de voorbeden diensten te vinden in de tempel. En als zij de Heer Jezus heeft gezien, dan gaat ze zo goed haar benen dat nog toelaten, zeker in zo'n klim-op, klim-af omgeving als Jeruzalem. Mensen vertellen van de vertroosting voor Israël die was gekomen. Ben een koninklijk kind. Met die gedachte mag u van hier gaan. Door de Vader bemind. Met die gedachte mag u van hier gaan. Want zijn oog rust zo teder op mij. God geeft ons vandaag 6 dingen mee vanuit Nehemia 9. Reden genoeg om hen dag in dag uit te danken voor het feit dat hij jou en mij draagt als zijn oogappel door zijn gunst te bewijzen. En daarom wil ik afsluiten met u een paar versen voor te lezen uit die prachtige psalm 33. Ze gelden tot op de dag van vandaag voor Israël. Maar ze gelden ook u en mij. Door het volbrachte werk van uw en mijn heiland. En er staat in Psalm 33 vers 18 dit. Zie. Kinderen van God moeten hun ogen goed de kost geven. Zie. Des Heeren oog is op hen die hem vrezen. Ja, zegt u, kijk, daar ligt nou mijn probleem. Hoe kun je nou genieten van het feit dat je een koninklijk kind bent, terwijl je tegelijkertijd God moet vrezen? Het antwoord is heel simpel. Wij geven een verkeerde betekenis aan dit woord. Vrezen wil zeggen met een toegewijd hart hem dienen, hem eren. Kijk daarna. Onderzoek ook je gedachten. Want Paulus schreef aan de Romeinen als eerste opdracht dat ze hervormd moesten worden in de vernieuwing van hun denken. Dat was zijn eerste pastorale tip. En ook in deze omgeving, net als op de Veluwe, zie je heel wat mensen dag in dag uit op zondag 2 keer naar de dienst gaan om God te loven en te prijzen. Maar als je nou op de man en de vrouw afvraagt, weet je nou dat je door genade een kind van God bent, dan komt men soms niet verder dan te zeggen, ik hoop het. Hier staat het al in het Oude Testament. Zie, des Heeren oog is op hen die hem vrezen. Die op zijn goede tierenheid hopen om hun ziel van de dood te redden. En hen in het leven te houden in hongersnood. En dan ga ik het heel persoonlijk maken. En ik hoop dat u dat van ganser harte zo mee kunt lezen. Mijn ziel verwacht de Heere. Hij is mijn hulp en mijn schild. Ja, in hem verheugt zich mijn hart. Ja, op zijn heilige naam vertrouw ik. De goede tierenheid, Heere, is over mij, gelijk ik op u hoop. Dan zult u deze komende week, totdat God uw geloof verandert in een heerlijk wonderbaar aanschouwen, met een lied in het hart door het leven gaan. Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Maranatha. Halleluja. Amen.